Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, goed dat je weer luistert. Dit is de laatste aflevering in de Charlie Kirk serie. Met onderwerpen die, waar hij heel veel mee bezig was. Ik heb het in de afgelopen tijd al gehad over abortus. Vorige week over het vluchtelingenprobleem. In Nederland en hoe ik denk dat je hier vanuit het woord van God tegenaan moet kijken. We hebben het ook gehad over de memorial van Charlie Kirk en wat voor opwekking we nou zien gebeuren. Ik heb ook nog een aflevering opgenomen samen met Salina over LHBTQI, de leugen van LHBTQI. Ik denk dat het ook een hele interessante en goede aflevering is. En vandaag wil ik afsluiten met de laatste aflevering in deze serie, namelijk over Israël. Hoe moet je nou tegen Israël aankijken? Moet je pro-Israël zijn of anti-Israël of ergens tussenin? Nou, ik hoop je daar antwoord op te geven in deze podcast. Volgende week, op 5 november, komt er een speciale aflevering uit in de Bevlogen Leven podcast samen met mijn liefdallige echtgenote Eline. Het is de 100ste Bevlogen Leven aflevering en we bestaan ongeveer 2,5 jaar. Dus we geven daar een hele belangrijke ministry update. We blikken terug op het afgelopen jaar. Wat we hebben meegemaakt, de vrucht die we hebben gezien, hoe God heeft bewogen en gewerkt en hoe Rebuild ontstaan is en wat we dan ook vandaag de dag doen. En we geven dus een belangrijke update over volgend jaar, want er komen super mooie dingen aan en daar brengen we je graag van op de hoogte. Dus als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je zeker op de Bevlogen Leven aflevering elke woensdag om 5 uur. Deze komt nu vandaag op donderdag uit, omdat ik gisteren helaas echt geen tijd had om hem te maken, maar nu wel. Dus we gaan aan de slag. Hoe moet je aankijken tegen Israël? Het is bekend van Charlie Kirk dat hij een verdediger was van de regering van Israël, van Israël zelf. Dat hij zeg maar pro-Israël was. En er zijn vermoedens dat hij richting zijn dood toch een beetje aan het opschuiven was in zijn standpunten over Israël. Maar ik wil vanuit het woord van God daar wat dingen over delen. Natuurlijk ligt Israël zwaar onder vuur vanwege de oorlog in Gaza, waar inmiddels nu een vredesbestand is, maar het laatste woord zeker nog niet over is gezegd. Natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd in de afgelopen 2 jaar. En ik bid en verlang dat er vrede komt. Dat er rust terugkeert in Gaza en in Israël. Maar waar ik bovenal naar verlang is dat de Heer Jezus terugkomt. Nou, ik kan je natuurlijk geen studie geven van A tot Z over hoe God aankijkt tegen zijn volk Israël. In het woord van God. Maar ik wil je wel gewoon een paar highlights geven hoe wij als christenen aan moeten kijken tegen het volk van God, tegen het Joodse volk, wat de do's en de don'ts zijn. En ik wilde als inleiding van deze aflevering wilde ik een tekst lezen uit Romeinen 11, vers 1 tot en met 5, waar staat: ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Paulus debatteert hier met zijn lezers. Heeft God zijn volk verstoten? En dan zegt hij, volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt: ik wil hier heel even stoppen. Er is lange tijd gedacht, in Nederland ook, wereldwijd, maar ook in Nederland, dat God zijn volk verstoten heeft. Het staat ook wel heel bekend als de vervangingsleer, waarin eigenlijk gezegd werd door de kerk, en ook dus echt heel fors in Nederland, zelfs Maarten Luther was een man die geloofde in vervangingsleer, namelijk dat God zijn volk verlaten heeft, dat Israël niet meer zijn volk is en dat daarvoor nu in de plaats de kerk gekomen is. En dat baseren ze met name op Romeinen 11, waarvan ik zojuist de inleiding heb gelezen, waarvan Paulus zelf heeft God zijn volk dan verstoten? Volstrekt niet. En dan zegt hij dus in vers 2b, of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, waar hij God aanspreekt over Israël en zegt: Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren afgebroken en ik ben alleen overgebleven. Elia dacht echt dat hij de enige rechtvaardige nog was in het volk van Israël. Ook staan ze maar naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Vers 5, zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig de verkiezing van de genade. God heeft zijn volk niet verlaten, ook al heeft het volk van God hem wel verlaten. En in de kerkgeschiedenis werd op een gegeven moment aangenomen, God geeft niet meer om zijn volk Israël. Zijn verbondsprincipes zijn nou overgegaan op de mensen die geloven. Maar ik ben ervan overtuigd dat God heeft nog steeds een plan met Israël. En gelukkig is de kerk in de afgelopen 50 jaar ook teruggekomen op deze vervangingsleer. Alhoewel hij nog steeds in een aantal gereformeerde kerken nog steeds in de vervangingsleer geloven. Maar die is pertinent onjuist. God heeft zijn volk niet verlaten. Nou, wat is dan het christelijk perspectief waarin we moeten kijken naar het volk Israël? Als je wat verder leest in Romeinen 5, dan kan je lezen in vers 17 en 18. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. Maar de wortel draagt u. Door het ongeloof in de Messias, in Jezus Christus, zijn sommige takken van het volk van Israël afgebroken. En zegt eigenlijk even in een notendop dit woord van Paulus, dat de heidenen die in Jezus Christus geloven in hun plaats geënt zijn op deze olijfboom. En daarom deel hebben gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Met andere woorden, de heidenen die geënt zijn op de olijfboom, op het overblijfsel van Israël, namelijk de mensen die gerechtvaardigd zijn door het geloof in Jezus Christus. En die heidenen, die hebben deel aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Zij hebben deel aan de bron, namelijk God en het verbond met het volk van Israël, en aan de vettigheid, aan de zegen ervan. En dan zegt vers 18, beroem je dan niet tegenover die andere takken. Met andere woorden, God heeft die takken afgebroken en daar de heidense takken, om het maar even zo te zeggen, opgeënt om die afgebroken takken jaloers te maken. Maar het is niet aan de heidenen om zichzelf te beroemen tegenover die afgebroken takken die niet meer in God geloven. En als u zich dan beroemt, zegt Paulus, beroem u dan in de wortel. Want u draagt de wortel niet, maar de wortel u. Met andere woorden, het is simpelweg alleen Gods zegen, verbond, liefde en genade dat wij deel hebben aan het verbond. Dat wij deel hebben aan de zegen die op Israël is. Israël is Gods volk en door het volk Israël heen geeft God ons ook deel aan datzelfde verbond. Dat is het christelijk perspectief waarop we moeten kijken naar het volk Israël. En als je Israël wegbrengt of wegcijfert als het volk van God, dan zaag je de tak af waar je zelf op zit. Als je zegt, ik wil daar niet mee geassocieerd worden, dan zaag je de tak af van de boom waar je zelf op zit. En daarom zegt Genesis 12 vers 3 ook, zegt God tegen Abraham, als hij spreekt met hem over zijn nageslacht, zegt hij, wie u zegent zal gezegend worden, maar wie u vervloekt zal vervloekt worden. Als je wil kijken naar het christelijk perspectief, jij als heiden, als een niet-jood, kijk, vaak denken we bij heiden aan een lelijk woord, maar heiden betekent gewoon een niet-joods iemand. Als je een perspectief wil hebben op hoe jij als heiden moet kijken naar het Joodse volk, dan moet je hiernaar kijken dat uit het Joodse volk is de Messias voortgekomen. Velen hebben hem gereject, hoe zeg je dat in het Nederlands? Hebben hem afgewezen, hebben zich tegen hem gekeerd, hebben hem zelfs natuurlijk gedood. Maar in de plaats van hen die niet hebben geloofd, plaatst God ons als een wilde olijftak, als schapen zonder herder, plaatst hij ons op deze boom. Als een end, als een wortel of als een tak die geënt wordt op deze boom. En daarom zegt hij ook, wie Israël zegent zal gezegend worden en wie Israël vervloekt zal vervloekt worden. Met andere woorden, als wij het volk van God zegenen, dan komt die zegen door het verbond van God met het Joodse volk tot ons terug, omdat wij geënt zijn op die boom. Als wij hen vervloeken en ons van hen afkeren, dan worden wij zelf vervloekt. Dat is het christelijk perspectief waarvan ik geloof dat je dat moet hebben vanuit het woord van God. Nou, wat is dan de Bijbelse opdracht die wij als heiden hebben ten aanzien van de Joden en van het Joodse volk? Nou, in de eerste plaats zegt Psalm 122 vers 6, zegt, bid voor de vrede van Jeruzalem. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Ik pak hem even bij. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vesting wel zijn, rust in uw burchten. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Dit is zo'n essentiële tekst. Jeruzalem is het epicentrum, geloof ik, van deze wereld, van het hele christelijk geloof, van het hele Joodse geloof en ook van alle islamieten. Ik geloof dat ook in de eindtijd gaat Jeruzalem een middelpunt vormen tussen alle dingen die er gebeuren. Daarom was het ook zo bizar dat Trump ervoor koos om de ambassade van Israël te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Maar ja, eigenlijk zei Jeruzalem is de hoofdstad van Israël. Jeruzalem is op dit moment meer dan ooit verdeeld in een Joods gedeelte, in een islamitisch gedeelte. Er staan moskeeën in, er staan synagoges in, er staan kerken in. Het is een verschrikkelijke lappendeken. Waarom? Omdat Jeruzalem is de stad van vrede. Ishalom, dat is eigenlijk de Hebreeuwse titel voor Jeruzalem, betekent gewoon stad van vrede. Jeruzalem is de stad van vrede. En ook de stad waar Jezus geweest is, gestorven is, begraven is en opgestaan. Het is de stad waar God ook zijn nieuwe Jeruzalem zal laten plaatsnemen. Het is de plek waarvan ik geloof dat Jezus terug zal komen. Hij zal zijn voeten zetten op de olijfboom, of op de olijfberg, excuus. Jeruzalem is het epicentrum van ons geloof en van de Joden. En als wij bidden om de vrede van Jeruzalem, dan roepen wij God aan dat hij zijn wil doorgroeit of doorlaat gaan in Jeruzalem. Dat is de eerste waarvan ik geloof dat wij die moeten doen, is dat we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Het tweede, Genesis 12 vers 3, waar ik net al aan refereerde. Wie Israël zegent, zal zelf gezegend worden. Ik geloof dat het onze Bijbelse opdracht en taak is dat we niet alleen bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar dat we ook het volk van God, de Joden, dat we hen zegenen. En ook in de wetenschap dat wie Abraham en zijn nageslacht zegenen, want Abraham is de vader van alle Joden, wie Abraham en zijn nageslacht, wie hen zegenen, zullen zelf gezegend worden. Dus bidden, zegenen. En als laatste, Jesaja 33 vers 1 zegt, wee u verwoester, wee u die aanvalt en het volk van God verwoest. Want na het verwoesten zult u zelf verwoest worden. Je kan ook lezen in Zacharia 14 dat God uiteindelijk alle volken, alle natie van deze wereld op zal zetten tegen het volk van Israël om hen te wreken voor het feit dat ze zich hebben afgekeerd van hem. En daarna staat precies daar ook tegenover dat hij daarna de natie zelf zal aanvallen die Israël hebben aangevallen. Wee degene die opstaat tegen Israël en hen aanvalt. En aan de andere kant is het onomkeerbaar. Er gaat een tijd komen dat deze wereld opstaat tegen het volk van Israël. En dat er ook een eindtijdstrijd zal plaatsvinden voordat het duizendjarig vrederijk komt. En ik geloof dat jij als christen hebt een stem in deze wereld om te zeggen van wat je ook doet, waag het niet om Israël aan te vallen. Hoeveel te meer het ook wel zal gaan gebeuren. Dus het is een onomkeerbaar feit. De volken van deze wereld zullen opstaan tegen Israël. Maar ik ben ervan overtuigd, als wij onze stem laten horen, dan worden wij zo lang mogelijk, blijven wij zo lang mogelijk vrij van deze ellende. En als onze regering toch besluit aan te vallen, kunnen wij ons nog steeds als christenen collectief daarvan bekeren en God aanroepen dat hij ons niet zal verwoesten. En ik geloof ook, in die groepen mensen zullen er oprechten zijn, rechtvaardigen, die God zal uitverkoren voor zijn duizendjarig vrederijk. Dus zelfs al valt de regering van Nederland Israël uiteindelijk aan, dan nog kunnen wij als christenen ons daarvan afkeren en God aanroepen en zalig worden ook daarin. Maar zorg ervoor dat je zelf als houding nooit hebt dat je Israël wil verwoesten of dat je Israël wil aanvallen. Als GroenLinks PvdA destijds, nu niet meer, want hij is prijs de Heer afgetreden, maar als Frans Timmermans een motie wilde aannemen die eigenlijk zegt, we leveren geen onderdelen meer aan Israël, waardoor hun beschermingsmiddel niet meer werkt, dan is dat een absolute aanval op het volk van Israël. Moeten wij niet voorstemmen, moeten wij niet mee eens zijn. Wij moeten daartegen opstaan. Dat is de Bijbelse opdracht vanuit het woord van God. Bid voor de vrede van Jeruzalem en zegen Israël en sta niet op tegen Israël. In Zacharia, ik denk in Zacharia 4 of 6, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar daar staat, raak de oogappel van God niet aan. Het volk van God is zijn oogappel. Het meest kwetsbare gedeelte van wie hij is, wat hij ook het meest koestert. En raak die oogappel niet aan. Kom er niet aan. Val het niet aan. Want dat is onze Bijbelse opdracht als tak die geënt is op de wortel van het volk van Israël die in Christus Jezus zijn. Nou, dan als allerlaatste, in de laatste 6 minuten, wil ik je nog het verschil uitleggen tussen een natie, tussen een ras of een natie, de Joden, en tussen de regering van Israël zoals we die vandaag de dag kennen. Israël, de Joden, zijn uit het nageslacht van Abraham en zijn het absolute volk van God. En ook in de Bijbel is Israël simpelweg Gods volk. Maar zie je dat de koning van het land, in heel veel gevallen, lees 1 of 2 koningen, maar de Richteren en de Samuel-chronieken, zeg maar. Lees die maar eens en je zal erachter komen hoeveel koningen zich afgekeerd hebben van God. Dus 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kronieken, 2 Kronieken, 1 Koningen, 2 Koningen. Die 6 boeken. Lees die boeken maar eens en je zal erachter komen hoeveel koningen zich hebben afgekeerd van God. En het volk van God, zijn uitverkoren volk, hebben geleid in onreinheid, hebben geleid in afgoderij. Dus Israël is nog steeds Gods volk. Ook in de Bijbel was het Gods volk en ook vandaag de dag is het nog Gods volk. Maar het kan wel geleid worden door een koning die niet met zijn hart is toegewijd aan de Heere God. En misschien zelfs zijn hart heeft toegewijd aan de duivel of aan de antichrist. Nou, in het historische aspect zie je dat God zijn volk in het beloofde land brengt en dat hij een gebied om alle omliggende volken uit te roeien. Als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je dat ze dat niet hebben gedaan. Ze hebben op een heleboel plekken mensen laten leven, waardoor er vandaag de dag nog steeds heel veel Arabische volken rondom Israël zijn die hen natuurlijk bedreigen. En het is wellicht een bekende uitspraak voor je, maar als Israël de wapens neerlegt, dan worden ze overwonnen. En als Israël de wapens opneemt, dan is er vrede. Met andere woorden, Arabische volken omliggend om Israël heen, sinds de stichting van de natie Israël in, ik meen, 1967, is het dus 1967, jaren na de Tweede Wereldoorlog, is Israël al meerdere keren in verschrikkelijke oorlogen beland met omringende volken. En guess what? Ze hebben altijd overwonnen. Egypte, Syrië, Jordanië en nu Gaza. Niemand kan het overwinnen van het volk Israël. En dat komt omdat de zegen van God op dit land rust, omdat de hand van de Heer op hen is. Maar Gods originele plan was dat alle volken rondom Israël uitgeroeid moesten zijn. Hebben ze niet gedaan, waardoor ze vandaag de dag te maken hebben met deze oorlogen. Maar als Israël de wapens oppakt, dan is er vrede. En als Israël de wapens laat liggen, dan worden ze overwonnen. Want de duivel wil kapot maken wat de oogappel van God is. Nou, je ziet dus een volk wat een volk van God is, maar geleid wordt door een regering. Ik ken Netanyahu niet, dus ik kan er ook niet over zeggen hoe zijn geloof is. En of het een geloof is wat in zijn mond is, of ook echt daadwerkelijk in zijn hart, of hoe dat dan precies zit. Er zijn mensen die denken dat hij ook hult met de Satan. Zou zomaar kunnen. Ik weet het gewoon simpelweg niet. Ik zie wel dat er keuzes gemaakt worden die soms gewoon indruisen tegen het woord van God. Ik zie dat dat Israël een negatieve beeldvorming heeft in deze wereld. Maar laat me dit duidelijk zeggen. Je kan pro-Jood zijn. Je kan het volk van God zegenen. Je kan voor ze bidden. En je kan ervoor zorgen dat je ze niet verwoest of dat je tegen ze opstaat. En je kan nog steeds je bedenkingen hebben bij een regering, bij een koning, een premier of een president die bepaalde keuzes maakt. Ik geloof er is een onderscheid tussen het Joodse volk en tussen de natie of het land met de regering zoals die nu geleid wordt. Het Joodse volk is nog steeds het volk van God, maar kan misschien geleid worden door een corrupte leider. Ik weet het niet. Maar dat zegt mij wel, je kan pro-Jood zijn en nog steeds je bedenkingen hebben bij de regering. Wat vraagt dat dan van jou als christen? Dat je nog meer gaat bidden voor ze. Dat je nog meer gaat opstaan voor ze. Dat je je uitspreekt tegen de dingen die onrechtvaardig zijn, die niet kloppen. Maar dat je ze ondertussen blijft zegenen. Dat je in je eigen land, in dit geval hier in Nederland, jezelf hard maakt door te stemmen op een partij die pro-Israël is, die Israël niet wil aanvallen. En dan kan je nog steeds je bedenkingen hebben, nog steeds bidden. Ook voor de slachtoffers in Gaza. Ook voor de slachtoffers die vallen op andere plekken. Dus bidden, stemmen en bekeren waar nodig. En zegen het volk van God. En bid bovenal voor de vrede van Jeruzalem. Wetende dat er een dag komt dat er een nieuw Jeruzalem zal neerdalen vanuit de hemel. En dat alles goed zal zijn in deze nieuwe hemel en nieuwe aarde.
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.